raadsleden, beste burgers in het publiek. Van harte welkom op deze zitting van de gemeenteraad in zitting van maandag 25 april 2022 bij elkaar. Bij deze verklaar ik deze zitting voor geopend. Alvorens te beginnen met de behandeling van de punten, wens ik u aandacht erop te vestigen dat u op uw bank of op uw tafel een uitnodiging hebt ontvangen voor de lentereceptie van 20 mei aanstaande. Een receptie die zal plaatsvinden in een spiegeltent die zal opgesteld staan aan het Prinsenhof. En van de gelegenheid van het feit dat er een spiegeltent staat, wordt daar ineens een druk bezette week aangekoppeld. Die start op vrijdag 13 mei met de uitreiking van de cultuurprijs. Op zondag 15 mei is er dan een viering voor 25 jaar buitenschoolse kinderopvang. Op 17 mei wordt de landbouwprijs er uitgereikt. Op 20 mei, zoals gezegd, de lentereceptie. En op zaterdag 21 mei is er dan de uitgestelde viering voor 25 jaar Prinsenhof. Dus een drukke week die u alvast in uw agenda's kunt aanstippen. Voor de onmiddellijke toekomst is er natuurlijk aanstaande zaterdag met het ontbijt voor de nieuwe inwoners, waarop u ook natuurlijk bent uitgenodigd, schoolfeest van de wegwijzer en dan s'avonds de viering bij de brandweer. Voilà, heel wat activiteiten op stapel. Nu, vooraleer we de verschillende punten van de gemeenteraad in openbare zitting gaan behandelen, hebben wij in ons midden ook de heer Johan van Opstal vanuit het IOK. Hij is daar stafmedewerker van de plangroep en Johan zal in een half uurtje tijd de resultaten toelichten van het onderzoek naar de draagkracht van de woonkernen. En dit naar aanleiding van een beslissing die in de schoot van deze raad genomen is op 22 juni 2020 betreffende de tijdelijke bouwpauze om toe te laten om de resultaten van bouwen in bepaalde zones en de druk die daar mogelijkerwijs mee gepaard gaat, van dat in kaart te brengen voor wat toekomstige beslissingen betreft. Ik geef het woord dan ook heel graag aan de heer Johan van Opstal.
Dank u wel. Klopt, we hebben inderdaad het voorbije jaar goed doorgewerkt aan een onderzoek met betrekking tot de draagkracht van de woonkernen. En het is de bedoeling om jullie vandaag door die resultaten snel door te gidsen. Nu, ik wil kort even starten met wat precies de aanleiding was in de context van de opdracht. Het is zo dat Rijkenvorsel al een aantal jaren werkt met een woonomgevingsplan en een richtlijnenhandboek. Dat was een document dat opgemaakt werd eigenlijk als een eerste stap in het uitzetten van een ruimtelijk woonbeleid. En na een uitgebreide test- en evaluatieperiode is dan aan ons gevraagd om eigenlijk te starten met een planprocedure voor de opmaak van een verordenend kader. Dat zou dan een combinatie zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan en een verordening. Nu, we hadden begrepen dat er wel een grote tevredenheid is over die stedenbouwkundige richtlijnen van het woonomgevingsplan. Maar dat er toch ook de vrees was dat de mogelijkheden die geboden werden, dat die misschien nog te ruim waren. Zeker voor wat betreft de ruimere projectontwikkelingen, de zogenaamde specifieke projectaanvragen. En er kwamen heel veel aanvragen binnen voor dat type van project. En vaak merkte de dienst dat in deze projecten de grenzen van maximale invulling werden opgezocht. En zo was er eigenlijk bij het bestuur een beetje de vrees ontstaan dat de som van al die projecten een te grote impact zou kunnen hebben op de leefbaarheid van de woonkernen. En vandaar, het is om die reden dat de bouwpauze werd ingelast voor dit type van projecten en dat er ook aan ons gevraagd werd om eerst een onderzoek te voeren naar wat nu precies de ruimtelijke draagkracht is van de kernen. Nu, hoe zijn we daarbij aan de slag gegaan? We zijn eerst gestart met de groeiopgave waar de gemeente voor staat, om dat eens in beeld te krijgen. Concreet, wat was de werkwijze die we hebben gevolgd? We hebben een aantal elementen in beeld trachten te brengen. Ten eerste zijn we gaan kijken van wat de groei is dat verwacht wordt in Rijkenvorsel, uitgaande van de demografische prognoses. Vervolgens zijn we ook gaan kijken naar welke groei ruimtelijk gezien nog mogelijk is binnen de bestaande bestemmingen in het woongebied. Dus dat zou eigenlijk een idee moeten geven wat vandaag nog het ontwikkelingspotentieel is. En die zaken hebben we dan met elkaar geconfronteerd om daar op basis van een aantal parameters, een aantal conclusies te kunnen trekken die we dan zullen meenemen als bouwstenen voor het opbouwen van een ruimtelijke visie. Nu, voor wat betreft de eerste luik, de verwachte groei. We hebben eens gekeken en we zien dat er een bijkomende groei verwacht wordt van ongeveer 6% tegen 2035. Dus de bevolking zou dan groeien van 12.223 tot nagenoeg 13.000 inwoners. En we zien dat die groei eigenlijk voornamelijk gestuurd wordt door de 65-plussers. Dus de vergrijzing die eigenlijk overal in Vlaanderen gaande is, die merken we ook zeer duidelijk in Rijkenvorsel. Als we dan kijken naar de huishoudens, in 2020, toen we eigenlijk die analyse hebben uitgevoerd, waren er 4827 huishoudens. En als we keken naar de eigenschappen van die huishoudens, dan zagen we vooral dat er in Rijkenvorsel een grote vertegenwoordiging is van kleinere huishoudens met één of twee personen. En samen nemen die ongeveer 61% in van alle huishoudens in de gemeente. We zien ook dat dat eigenlijk een trend is dat zich de voorbije jaren sterk heeft ingezet, waarbij er echt wel die gezinsverdunning zeer duidelijk merkbaar is. Als we ook verder kijken naar wat de prognoses zijn van Statistiek Vlaanderen, dan zien we dat er een verwachte toename is van 447 huishoudens tegen 2035. En dat we ook vooral eigenlijk die groei zien zitten in dat segment van de 1- en 2-persoonshuishoudens. Dus 92% van de groei zou eigenlijk binnen dat segment gesitueerd kunnen worden. Als we dan daaruit een aantal woonbehoeften willen kunnen definiëren, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat die huishoudensprognose van 447 extra woningen, dat dat eigenlijk wel een goede indicatie is, kwantitatief toch, voor de woonbehoeften. Als we ook iets dieper in de cijfers duiken, dan zien we eigenlijk dat er wel een groei is, maar dat die groei met de jaren wel aan het dalen is. Dus waar in de periode 2020-2025 nog een toename van 188 extra woningen verwacht wordt, is dat in de periode 2030-2035 al afgenomen naar 111. Als we ook kwalitatief een beetje een invulling willen geven aan die woonbehoeften, dan kunnen we toch wel zeggen dat het vooral kunnen relateren aan het type van huishouden waar er een groei van verwacht wordt. Dus vooral die kleinere huishoudens. In de volgende stap zijn we dan eigenlijk, hebben we een analyse gedaan van welke groei er nog mogelijk is in Rijkenvorsel. We hebben dus in beeld proberen brengen wat nog het ontwikkelingspotentieel is. En daarvoor hebben we gekeken naar een aantal componenten die dat opbouwen. Ten eerste hebben we in beeld gebracht wat het aanbod is binnen de grotere geplande woonontwikkelingen die vandaag al in de pijplijn zitten. Vervolgens hebben we ook het aanbod langs de uitgeruste wegen in beeld gebracht, het aanbod in binnengebieden en ook het potentieel aanbod dat er zou kunnen zijn ten gevolge van de realisatie van meergezinswoningen en tweegezinswoningen. We hebben dat potentieel becijferd conform de mogelijkheden die er vandaag zijn in het richtlijnenboek en in het woonomgevingsplan. En eigenlijk als we die oefening hebben gedaan, daaruit is eigenlijk gebleken dat er binnen de gemeente een aanbod is dat zich situeert binnen een vork van 941 extra woningen en 1274 in een maximaal scenario. Nu, vanwaar die vork? Het is zo dat we in dat minimaal scenario voor de berekening van de binnengebieden gewerkt hebben eigenlijk met redelijk lage woningdichtheden. Dus eigenlijk de basisdichtheden vanuit het richtlijnenhandboek. Ook voor de meergezinswoningen en de tweegezinswoningen zijn we daar in dat minimaal scenario eerder uitgegaan van een voorzichtige inschatting, dus met lage realisatiegraden. Maximaal scenario, daar hebben we eigenlijk het omgekeerde gedaan en dus gewerkt met eigenlijk de maximale dichtheden voor de berekening van het aanbod in die binnengebieden. En ook voor de meergezinswoningen hebben we meer een ruimere inschatting gemaakt. Nu, deze oefening maakt ook ineens duidelijk dat er vooral in die twee laatste categorieën van het aanbod nog een ruime marge is om eigenlijk te gaan sturen. Het zijn ook net dat type van projecten die de grootste ruimtelijke impact hebben in het woonweefsel. En het zal dus vooral cruciaal zijn om voor dat type van projecten een duidelijke lijn te gaan uitzetten. Nu, als we die zaken met elkaar even naast elkaar plaatsen, dan is een van de belangrijkste vaststellingen toch uit de analyse, dat het ontwikkelingspotentieel in de gemeente nog redelijk groot is en eigenlijk ruimschoots volstaat om de effectieve woningbehoeften voor de komende periode te kunnen opvangen. De bouwvoorraad in de gemeente is vandaag bijna 2 tot 3 keer groter dan eigenlijk de woningbehoeften die eigenlijk tot 2035 ingeschat werd. Dus in principe, als we kijken naar die verschillende componenten, dan zien we eigenlijk dat het aanbod in de geplande projecten en ook het aanbod langs de uitgeruste wegen, dat die in principe eigenlijk al volstaan om die behoefte te kunnen opvangen. Dus eigenlijk inbreidingsprojecten zijn strikt gezien niet per se nodig. Ook meergezinswoningen, dat is niet essentieel. En zeker het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden, dat is helemaal niet aan de orde. We kunnen ook vaststellen dat er op dit moment eigenlijk in zekere zin een mismatch is tussen het woningaanbod en het type huishoudens. Hè. Het woningaanbod binnen de gemeente bestaat vooral uit grotere eengezinswoningen, terwijl er toch vooral een behoefte blijkt te zijn voor die kleinere huishoudens. En ook naar de toekomst, er ook vooral binnen in dat segment de verdere groei verwacht wordt. Bij de aftoetsing van de toekomstige groei op vlak van mobiliteit is eigenlijk naar voren gekomen dat er vandaag op een aantal hoofdassen in de gemeente al wat congestieproblemen zitten en dat bij een verdere groei die congestieproblemen eigenlijk zullen verergeren als men uitgaat van het huidige mobiliteitsbeleid, dus van eigenlijk een status quo. Dus dat zijn zaken die dan niet opgelost kunnen worden enkel met infrastructurele maatregelen. Om die mobiliteitssituatie te kunnen verbeteren in de kernen, is het cruciaal dat er ook een modal shift richting meer fietsverkeer, meer verkeer via te voet, dat gerealiseerd wordt. En tot slot, we hebben ook eens gekeken van is de gemeente eigenlijk voorzien op die verdere groei op vlak van voorzieningen? En daar kunnen we eigenlijk concluderen dat er eigenlijk geen onoverkomelijke problemen zijn. Staande capaciteit van de scholen volstaat om de toekomstige noden te kunnen opvangen. En ook bij de oudere voorzieningen, daar zal er, gelet op de sterke vergrijzing, wel een uitbreiding van het aanbod nodig zijn. Maar wij zijn eigenlijk van oordeel dat de gemeente met de site van het Prinshof wel een mooie troef in handen heeft om daar een oplossing te kunnen bieden. Daar kom ik later nog meer in detail op terug. Dus algemeen kunnen we stellen, er is een uitgesproken kans, maar in feite eigenlijk ook de noodzaak om die groeivraag op een doordachte wijze te gaan regisseren en in te zetten in functie van een kwalitatieve kernversterking. Nu in de volgende stap hebben we dan een ruimtelijke visie uitgewerkt die een antwoord moet bieden op de noden en de uitdagingen in de gemeente. En bij het uitwerken van die visie hebben we het behoud van de ruimtelijke draagkracht altijd centraal gesteld. Het is belangrijk dat de kwaliteiten die Rijkenvorsel vandaag nog kenmerken, dat die zoveel mogelijk behouden worden en waar mogelijk ook versterkt. Nu, we hebben de visie opgebouwd uit twee grote onderdelen. Enerzijds een globale ontwikkelingsvisie voor het woonweefsel en de twee woonkernen. En in dat onderdeel is het vooral de bedoeling om vanuit een helikopterblik te gaan kijken hoe de woonkernen zich naar de toekomst verder kunnen ontplooien. In een tweede luik zijn we dan gaan kijken hoe die globale ontwikkelingsvisie kan doorwerken op projectniveau. Dat luik moet de gemeente eigenlijk in staat stellen om maatwerk te leveren. Nu, ik ga starten met kort even op die globale ontwikkelingsvisie in te gaan. Dus zoals ik daarnet al zei, het is de ambitie om die ontwikkelingsvisie op te stellen waarin de groeivraag die Rijkenvorsel kent vooral ingezet wordt om die identiteit en de eigenheid te gaan versterken. En dat hebben we trachten te doen door 6 pijlers te formuleren waar die visie aan wordt opgehangen. Dus dat zijn deze thema's die ik nu kort ga overlopen. Eerste pijler is Rijkenvorsel als een landelijke en groene gemeente. Dus Rijkenvorsel wordt getypeerd door zijn landelijkheid, door zijn groene karakter. En dat is iets dat toch wel een belangrijk onderdeel is van haar identiteit. En het is volgens ons dan ook van groot belang dat we dit als een uitgesproken kwaliteit van de gemeente trachten te vrijwaren. Het is evident dat we de open ruimte buiten de kernen daarvoor moeten beschermen. Maar het is minstens even belangrijk om die groene beleving ook te gaan doortrekken naar de woonkernen en daar te gaan verankeren. Nu, om deze groenambitie te kunnen scherpstellen, hebben we teruggegrepen naar groennormen die op Vlaams niveau een hele tijd terug zijn uitgewerkt. Nu, die zijn nooit wettelijk of bindend vastgelegd, maar geven wel een goede indicatie van wat in een woonomgeving wenselijk is qua groenvoorzieningen. Voor groen in het woonweefsel zijn vooral die twee bovenste functieniveaus, de twee kleinste, eigenlijk van belang. Dat zijn de groenruimte die zich eigenlijk op korte afstand van elke woning zouden moeten bevinden. En om de groene beleving binnen de woonkern te versterken, is het vooral van belang om te werken op die niveaus. Nu, als we kijken naar de huidige toestand van de woonkern Rijkenvorsel, dan zien we eigenlijk, niet zo goed, maar dat er eigenlijk 4 groene lobben zijn die dat eigenlijk het bebouwde weefsel infiltreren. En het is echt wel een kwaliteit dat we tot op vandaag in de woonkern echt zo'n samenhangende groene gebieden hebben die eigenlijk bijna tot in het dorpshart reiken. Dus ze zijn bovendien ook goed gelegen en bij een doordachte uitbouw kunnen deze plekken echt wel fungeren als buurtgroen. Dat zien we ook als we daar die perimeter van 400 meter rondtrekken, dan zien we eigenlijk dat het grootste gedeelte van de woonkern Rijkenvorsel bediend is van dat buurtgroen. Zelfde situatie zien we eigenlijk in de kern Sint-Jozef, waar er ook twee dergelijke gebieden aanwezig zijn. En als we daar die perimeter van 400 meter op uitzetten, dan zien we ook dat die eigenlijk bijna het volledige kern afdekken. Nu, naast die ruimere groengebieden is het ook van belang om kort bij de woning te beschikken over woongroen. Hè. Hier op deze kaart hebben we eens in beeld trachten te brengen wat het bestaande woongroen is in de kern. We kunnen zien dat er eigenlijk op diverse plekken al zo groene plekjes zijn. Maar als we daar eigenlijk het huidige aanbod aftoetsen aan de groennormen, dan zien we dat heel wat woningen toch vandaag nog geen woongroen hebben binnen een afstand van 150 meter. Dus vanuit dit opzicht lijkt het ons eigenlijk interessant om de aanbod aan woongroen te gaan vergroten. En volgens ons liggen daarbij vooral opportuniteiten in grotere nieuwe woonontwikkelingen. Deze figuur hebben we eens in beeld gebracht welke figuren eigenlijk een realistisch ontwikkelingspotentieel hebben, welke binnengebieden. En als we ervan uitgaan dat eigenlijk in elk van die gebieden werk gemaakt wordt van buurtgroen, dan zien we eigenlijk dat dat toch echt wel een grote meerwaarde zou kunnen betekenen voor de woonkern in een rijke vorsel. Nu, naast het woongroen is er ook van belang dat er voldoende aandacht uitgaat naar de structurerende fysische elementen binnen het woonweefsel. Hier in Rijke Vorsel gaat het dan vooral over de blauw-groene structuur, de vallei van de kleine mark en de zijlopen die hier het woonweefsel infiltreert. Dat waren vroeger structuren die heel veel ruimte hadden binnen het woonweefsel, maar die met de jaren stelselmatig meer en meer dicht zijn gebouwd. We zien wel dat er langsheen de Zoggebeek nog wel een aantal, dat er nog een snoer van onbebouwde ruimte aanwezig is. En het is echt wel van belang om die ruimte te gaan vrijwaren. Enerzijds in functie van de waterhuishouding, maar ook om de groene beleving van die waterlopen in de kern te kunnen behouden. En tot slot, in het kader van dit thema is het ook belangrijk om te kijken naar de open ruimte buiten de woonkern. Zoals ik daar straks al zei, dat is echt wel een belangrijk onderdeel van het DNA van Rijke Vorsel. Er zijn een aantal woonstructuren, de woonlinten, de woonbossen, die vandaag eigenlijk die open ruimte aantasten. En de opzet is eigenlijk om die woonomgeving, om daar een rem te gaan zetten op de verdere verdichting en hier het landschap en de open ruimte te gaan laten primeren. Nu, het tweede thema waar we op gewerkt hebben is Rijke Vorsel als een levendige woonkern op mensenmaat. En Rijke Vorsel heeft in haar woonkern een mooi aanbod, een divers aanbod van voorzieningen die we hier op deze kaart in beeld hebben gebracht. Die zorgen echt voor de levendigheid in de kern. Maar die staan vandaag ook onder druk. Onder meer door autogerichte voorzieningen buiten het dorp, maar ook door de opkomst van de e-commerce. En om de levensvatbaarheid van de handelsapparaten te kunnen veiligstellen, is het nodig om voor deze centrumfuncties eigenlijk een goede voedingsbodem te gaan creëren. En dat kan volgens ons op twee manieren. Enerzijds door te werken aan een compacte dorpskern, waar men vooral dicht bij de centrumvoorzieningen gaat wonen. Anderzijds door werk te maken van een performant netwerk voor traagverkeer. Nu, voor wat betreft het principe van die compacte dorpskern, dat is eigenlijk iets dat al meegenomen was in het woonomgevingsplan, waarbij we zien dat er vooral verdichtingsmogelijkheden geboden werden centraal in het dorpshart. Maar daarnaast stellen we dus ook voor om werk te maken van een fijnmazig netwerk voor traagverkeer, die eigenlijk de verschillende sites en de omliggende woonwijken met elkaar connecteert. En dat moet er eigenlijk voor zorgen dat we werk kunnen maken van die modal shift, waarbij mensen meer met de fiets en te voet verplaatsingen op korte afstand binnen de woonkern zullen kunnen uitvoeren. Dat netwerk voor traagverkeer, dat is misschien hier nu niet zo duidelijk, dat kan nog verder worden uitgebreid door eigenlijk ook verbindingen te leggen met de groenruimte, de bestaande en de toekomstige in de dorpskern. En ook door eigenlijk connecties te leggen met de open ruimte buiten de dorpskern. Derde pijler in de visie is het dorpse karakter van Rijke Vorsel. Rijke Vorsel is een kleinschalig en een landelijk dorp. En dat dorpse karakter is iets dat, denk ik, het bestuur en ook de inwoners nauw aan het hart ligt. Dat dorpse karakter staat vandaag echt onder druk, onder andere door de verappartementisering die echt wel meer en meer naar voren komt in de dorpskern. Dus het is toch wel belangrijk, denk ik, dat we daar als beleid een gepast antwoord op bieden. Nu, voor het dorpskarakter speelt erfgoed een zeer belangrijke rol. Rijke Vorsel telt nog heel wat karaktervolle gebouwen. En het is van belang om maximaal te gaan inzetten op het behoud van die gebouwen met erfgoedwaarde. Dat zal zeer belangrijk zijn voor de ruimtelijke identiteit van de dorpskern. Maar daarnaast gaat het ook over respect voor de dorpse maat en de korrel in van het bestaande weefsel. Zoals ik daar straks al zei, de verappartementisering vormt echt wel een reële bedreiging voor die dorpse schaal. En het is van belang dat eigenlijk toekomstige ontwikkelingen toch meer rekening houden met die dorpse maat. Dat zal vooral een aandachtspunt zijn, denk ik, in het centrumgebied, waar er toch nog heel wat straten zijn die gekenmerkt worden door kleinschalige dorpse of authentieke bebouwing. En in die gebieden denken we dat het toch wel van belang is om een aantal spelregels te gaan aanreiken, zodat nieuwe grotere projecten echt wel rekening houden met die maat. Dat is iets dat we eigenlijk in dat tweede luik van de visie verder hebben uitgewerkt. Duurzame mobiliteit, dat is de vierde pijler in de globale visie. Zoals ik daar straks al zei, we zien vandaag eigenlijk dat er een aantal assen zijn met congestieproblemen. Het zal belangrijk zijn om te werken aan een modal shift. En ik denk dat dat kan op een viertal manieren. Hè. De twee eerste hebben we daar straks al besproken. Hè. Compacte dorpskern, werken aan een fijnmazig netwerk. Maar daarnaast zal het dus ook belangrijk zijn om ernaar te streven om in het grootste gedeelte van het woonweefsel eigenlijk te delen tussen die assen, zoveel mogelijk te komen tot een verkeersluw karakter. Zeker in de nieuwe ontwikkelingen denken we dat we dat toch wel als ambitie mogen vooropstellen. Vijfde pijler binnen de visie is de levensloopbestendige kern. Een eerste element dat hier van belang is, sowieso, is het woonaanbod voor de ouderen. We hebben daar straks al gezien dat volgens de gegevens van Statistiek Vlaanderen die vergrijzing zich duidelijk voelbaar zal maken binnen Rijke Vorsel. En om deze vergrijzing te kunnen opvangen, zal het nodig zijn om werk te maken van een aangepast woonaanbod voor de ouderen binnen de gemeente. Dat zal enerzijds moeten gebeuren door een capaciteitsvergroting in het gespecialiseerde aanbod van seniorenhuisvesting. Maar zoals ik daar straks al zei, ik denk dat de site van het Prinshof met die heel mooie centrale ligging en ook met eigenlijk nog het inbreidingspotentieel, dat dat daar echt wel een troef is waar men een gepast antwoord mee kan bieden. Maar het is evenzeer van belang om ook oog te hebben voor de groep van ouderen die minder zorgbehoevend is. En om deze groep te kunnen voorthelpen, komt het erop aan om ook eigenlijk in het reguliere woonaanbod te werken aan erop toe te zien dat er voldoende woningen zijn waar men probleemloos ouder in kan worden. En dus werk te maken van een aangepaste woningen en aanpasbare woningen. Maar niet enkel vergrijzing is een aandachtspunt. Levensloopbestendig wonen houdt ook in dat eigenlijk alle inwoners binnen de gemeente in elke levensfase een woning moeten kunnen vinden die past bij hun persoonlijke situatie. Dus vanuit dit opzicht is het belangrijk dat er bij de verdere uitbouw van het woonweefsel dat er altijd een brede waaier aan woontypologieën gerealiseerd wordt die een antwoord biedt op die grote diversiteit. Ik wil hier ook benadrukken dat we toch ook wel heil zien in die nieuwe woonvormen. Dat zijn vaak projecten waar er eigenlijk al rekening gehouden wordt met die diversiteit, waar men inclusief bouwt. En de boodschap dat we hier vooral willen meegeven is, als er toch zo'n project op tafel komt, bekijk dat met de nodige openheid en sta daar zeker voor open, want vaak worden daar toch echt wel mooie antwoorden geboden. En tot slot, de laatste pijler is energie en warmte. Dat is een aspect dat naast water en duurzame mobiliteit zonder meer van belang is om te werken aan die klimaatrobuuste woonkernen. Boodschap is hier vooral dat er bij nieuwe woonontwikkelingen toekomstgerichte keuzes gemaakt moeten worden op vlak van energie. Het spreekt voor zich dat er daarbij voldoende aandacht moet zijn voor duurzaam bouwen, voor goede isolatie, goede oriëntatie en dergelijke. Maar ook na die optimalisaties is het cruciaal om de resterende warmtevraag eigenlijk op een doordachte manier te gaan invullen met een goed warmteconcept. En dat is iets dat eigenlijk vooral bij grotere projecten echt wel van belang is, omdat er daar vaak ook kansen zijn om die warmtevraag eigenlijk op een collectieve manier te gaan oplossen. Goed, dat was in de notendop eigenlijk die globale ontwikkelingsvisie. Zoals ik daar straks al zei, hebben we ook gewerkt rond een tweede deel, waarbij we zijn gaan kijken hoe die ontwikkelingsvisie kan doorwerken in de individuele projecten. We hebben daarbij gefocust op een aantal typen van projecten, meer bepaalde projecten die volgens ons de grootste impact hebben in het woonweefsel, of de projecten die een cruciale rol spelen om eigenlijk het ruimtelijk wensbeeld dat we zo net hebben geschetst te kunnen waarmaken. Nu, concreet hebben we gewerkt rond drie type projecten. Enerzijds de specifieke projecten, die eigenlijk de hoofdaanleiding hebben gevormd om dit onderzoek eigenlijk aan te vatten. Daarnaast de meergezinswoningen. en ook tot slot de woonprojecten buiten de kernen, waar we eigenlijk een rem op die verdichting willen zetten. Ik ga starten met het eerste type van projecten, dus het type project eigenlijk de hoofdaanleiding was voor dit onderzoek en eigenlijk ook de voornaamste reden om de bouwpauze te gaan inlassen. Nu, voor dit type van project komt het er voor eerst op aan om vooral kans te gaan bieden op de juiste locatie. Hè, en die kansen vooral te gaan kaderen binnen een kernversterkende opzet. Het is de bedoeling om verdichting vooral te gaan faciliteren nabij het centrum. En voor Rijke Vorssel betekent dat eigenlijk dat vooral wenselijk is in de centrumgebieden en in de woonwijken. Die worden eigenlijk vanuit deze studie naar voren geschoven als groeipolen. Buiten die groeipolen is eigenlijk inbreiding minder wenselijk. Rekening houdend met de inzichten van de groeianalyse hebben we ook een aantal richtigheden vooropgesteld. Voor het centrumgebied zouden we willen voorstellen om te werken met minimum 25, maximum 35 woningen per hectare. Voor de woonwijken minimum 15 en maximum 25 woningen per hectare. Dat zijn richtigheden die volgens ons nog wel verzoenbaar zijn met dat dorpse karakter, de dorpse schaal. Maar waarbij we ook wel beletten dat die schaarse gebieden die er nog in die centrale delen zijn, dat die tegen een lage dichtheid worden ingevuld. Want dat zou ook natuurlijk jammer zijn. Hè. Dat zou een beetje indruisen tegen het idee van kernversterking op de locaties die daarvoor geschikt zijn. Maar ook op vlak van kwaliteit mag de lat dus zeker hoog genoeg gelegd worden. Hè. Nieuwe projecten moeten vooral een betekenisvolle bijdrage leveren en aangewend worden als een soort van hefboom om tot een kwaliteitsverbetering te komen binnen de dorpskernen. In het woonomgevingsplan waren voor die specifieke projecten al diverse bepalingen opgenomen, hè, waaraan deze nieuwe ontwikkelingen moesten voldoen. Maar rekening houdend met de analyse, ook het ruimtelijk wensbeeld, stellen we voor om die richtlijnen toch op een aantal vlakken verder te gaan aanscherpen. We hebben dit gedaan vanuit een aantal thematische invalshoeken. Ik ga nu niet in detail alle bijsturingen overlopen, maar op deze slide zien we dus een aantal thema's waar we op hebben verder gewerkt. Ik wil wel een aantal voorbeelden aanhalen die illustreren hoe we die hogere inzet op kwaliteit concreet maken. Bijvoorbeeld, het eerste voorbeeld is dat van collectief groen. In het woonomgevingsplan werd al bij die specifieke projecten gevraagd dat er altijd een publieke groenzone gerealiseerd werd van minimum 10% van de totale projectzone. Nu, we denken dat we hier de lat toch iets hoger nog kunnen leggen en dat we dat kunnen verhogen naar 20%. Op deze manier bouwen we eigenlijk sterkere garanties in dat die groenruimte ook effectieve meerwaarde zullen betekenen voor de buurt. En dat ze hun rol kunnen spelen als woongroen. Een ander voorbeeld dat ik even wil aanhalen, kadert eigenlijk binnen dat thema duurzame mobiliteit. Ik heb daar straks al gezegd, we willen werk maken van een performant netwerk van trage verbindingen. We zien dat eigenlijk in die inbreidingsprojecten er vaak toch nog kansen liggen om eigenlijk missing links te gaan realiseren binnen dat netwerk. Waarin het woonomgevingsplan eigenlijk vooral nog voorzien was dat die nieuwe trage verbindingen gestimuleerd werden via een soort van beloningsmechanisme. Daar werd, denk ik, als je een trage verbinding voorziet binnen zo'n project, een hogere woningdichtheid toegestaan. Daar stellen we nu eigenlijk voor om dat gewoon als een basisvereiste te gaan opnemen in die projecten. Als er ergens een kans is om zo'n missing link te realiseren, dan moet je dat gewoon standaard in dat project voorzien. Goed, dan komen we tot het tweede type van projecten, dus de meergezinswoning. Ik denk dat de probleemstelling jullie allen wel gekend is. Ik heb het daar straks ook al een aantal keer aangehaald. Er is een zeer snelle groei van het aanbod. De architectuur is niet altijd afgestemd op het dorpse karakter. En ook de lat van de woonkwaliteit kan en mag in de meeste projecten echt wel hoger liggen dan de projecten die vandaag vaak bij de gemeente komen. Want in C is er niks mis met de komst van appartementen. Het is, zoals ik daar straks al zei, een typologie die echt wel een antwoord biedt op de noden die er binnen de gemeente zijn. Een antwoord op die groei van de kleinere huishoudens. Maar het is ook wel van belang dat die woningen voldoende kwalitatief zijn. En echt wel een valabel alternatief bieden voor de klassieke grondgebonden woning. Dus de lat op vlak van woonkwaliteit mag zeker hoog genoeg gelegd worden. Nu, we hebben er een aantal regels opgenomen om ervoor te zorgen dat die appartementen zich contextueel wat beter inpassen en dat ze dus meer rekening houden met die dorpse maat. Eigenlijk in het richtlijnenhandboek was er daar al wel, waren daar al wel handvaten voor voorzien, maar we hebben die dus verder gedetailleerd en uitgewerkt in eigenlijk heldere spelregels. Maar daarnaast hebben we dus naar analogie met die inbreidingsprojecten ook hier vanuit een aantal thema's bijsturingen vooropgesteld, die ervoor moeten zorgen dat meer gezinswoningen naar de toekomst echt wel een meerwaarde bieden voor de omgeving en ook dat de woonkwaliteit iets hoger komt te liggen. Om hier ook een aantal voorbeelden te geven, bij appartementen en in het woonomgevingsplan was er al voorzien, denk ik, dat 1/3 van de woonentiteiten binnen een project opgevat moest worden als een aanpasbare of een aangepaste woning. Hier stellen we voor om die kaart nog iets sterker door te trekken en te stellen dat minstens de helft van de woningen in appartementen daaraan moet beantwoorden. Een ander voorbeeld dat we naar voren schuiven is om bij grotere projecten met appartementen en naast een voldoende grote private buitenruimte ook een gedeelde groenruimte te voorzien, zoals we eigenlijk hier op deze figuur zien. Ruimte waar eigenlijk de kinderen binnen het project buiten kunnen spelen, maar waar ook de bewoners gewoon samen kunnen komen in grotere groep. Dus dat zijn zo van die optimalisaties dat we eigenlijk ook voor de meergezinswoningen binnen de studie hebben voorgesteld. En tot slot, de woonprojecten in de Linten en de Woonbossen. Daar is het eigenlijk heel simpel. Ik heb daar straks al gezegd, we willen daar vooral verdere verdichting afremmen. En dat doen we eigenlijk door zeer duidelijke ondergrenzen te hanteren voor de perceelsoppervlakte, ook voor de perceelsbreedte. En daarnaast hebben we ook een aantal spelregels uitgewerkt, zodat de inrichting van die percelen sterker afgestemd wordt op de kwaliteiten van het landschap. Bijvoorbeeld in de Woonlinten zien we dat niet heel de perceel langs de straatzijde volgebouwd wordt, maar dat er echt nog wel voldoende kwalitatieve doorzichten zijn naar de achterliggende landschap. En ook in dat woonbos willen we echt wel zien dat minimum aandeel van de woonkavels bebost blijft, zodat dat beboste karakter wel intact blijft. En dan wil ik nog heel kort afsluiten met hoe het vervolg zien van dit project. Even een doorkijk geven naar het instrumentarium. Zoals ik straks al zei in de inleiding, we waren eigenlijk al bezig met de opmaak van een RUP en een verordening. Ik denk dat gevoerde onderzoek wel een goede basis biedt om verder te gaan werken aan die instrumenten en eigenlijk de nodige nuances te kunnen leggen. Maar naast de RUP en de verordening schuiven we ook nog een aantal andere flankerende instrumenten naar voren die volgens ons van waarde kunnen zijn in de vergunningspraktijk. Ruimtelijke kwaliteit zal altijd zeer moeilijk volledig gevat kunnen worden binnen sluitende stedenbouwkundige voorschriften. Vandaar dat we als eerste idee al voorstellen om eigenlijk bij complexe of grotere projecten eventueel externe expertise te gaan betrekken. Bijvoorbeeld een kwaliteitskamer kan daar echt wel een goede partner zijn om projecten mee te beoordelen. Zij leveren eigenlijk een onafhankelijk advies in functie van een kwalitatieve aftoetsing. En als bestuur kan je zelf nog gaan kiezen of dat je die ad hoc inschakelt als een project op tafel ligt. Dat je op voorhand al een leidraad gaat uitwerken waarin je eigenlijk al vastlegt bij welk type van projecten de kwaliteitskamer wordt ingeschakeld. Tweede idee dat we suggestie dat we nog doen is om eventueel ook te werken met een draaiboek voor grotere projecten. Dat is een document eigenlijk waarin een helder en transparant stappenplan wordt uitgezet voor het te doorlopen vergunningstraject. Het omvat heel wat praktische informatie voor de aanvrager van een project en toont eigenlijk de verschillende stappen die hij met de gemeente moet doorlopen tijdens het ontwerpproces. Ik kan hier nog tot slot aangeven dat wij binnen Atelierruimte Kempen, dat is eigenlijk een platform dat wij opgestart hebben voor alle gemeentebesturen binnen ons werkingsgebied, dat we daar werk maken van een aantal modeldocumenten, waaronder dus ook een dergelijk draaiboek voor grote projecten, waar de gemeente gebruik van kan maken of dat de gemeente als inspiratie zou kunnen gebruiken om een draaiboek op maat van de gemeente zelf uit te werken. Goed, daarmee ben ik klaar. Ik hoop dat ik nog een beetje binnen de tijd ben. Maar als er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die gerust stellen.
Goed, voor eerst dank voor de duidelijke en heldere presentatie. Ik denk dat er heel wat data ter beschikking zijn gesteld waar dat we in de toekomst mee aan de slag kunnen. En zoals je zelf al de uitnodiging aan de raadsleden richtte, als er vragen met betrekking tot de voorgestelde resultaten zijn, dan kunnen de raadsleden deze nu aan Johan stellen.
Je sprak over inbreidingsgebieden. Waar, is dat een vertaling of is dat echt een project?
Dat zijn eigenlijk meestal binnengebieden in de bouwblokken. Dus je hebt vaak bouwblokken met zeer diepe tuinen, ook met percelen in, die centraal binnen dat bouwblok gelegen zijn, die daar nog geen invulling hebben en waar dat, die dat eigenlijk wel ruim genoeg zijn om nog centraal te gaan bebouwen. Dus dat zijn eigenlijk die inbreidingsprojecten. Ja.
Lut?
Ja, ik had dus graag gevraagd in verband met de groei en... die cijfers die we daar gekregen hebben, zijn die recent of
ja, we hebben...
zijn die al van jaren terug? Of...
Welke, die van de scholen of van de...
Scholen. Want ik zie hier staan, hè, de capaciteit voor de scholen, er gaan geen problemen zijn, want er is voldoende capaciteit. Maar ik zie daar cijfers staan, bijvoorbeeld bij de kleuterschool, mogelijk... dat daar een capaciteit berekend wordt van 400 kleuters. Nu zitten er daar 287, dus dat wil zeggen dat er nog 113 terecht zouden kunnen. Waar kan men die dan zetten? Want nu zitten die klassen al in containers.
Ja, dat is informatie dat we eigenlijk vanuit de gemeentelijke dienst hebben gekregen. Dus ja, ik ben daar niet ter plaatse gaan kijken.
Vind ik toch wel een heel raar cijfer eigenlijk dan.
Dat zullen we terug nagelen. Hè. En we gaan dat aanpassen naar de normen gelijk als ze zijn. Hè. Normaal gezien moeten de juiste getallen doorgegeven worden. Kan dat daar een missing in gebeurd is. Dat zal dan zo ook zijn, hè, want dat kan niet dan.
Nee, dat klopt niet, denk ik. Oké.
Goed. Ik zie niet onmiddellijk nog iemand die het woord wil of een vraag wil stellen.
Ja, ik heb nog wel, maar dat zijn denk ik politiek gerichte vragen.
Daar kunnen we zo dadelijk bij het agenda punt 1. Hè. Dus technische vragen of cijfers of vragen met betrekking tot de cijfers. Jeroen?
Is het mogelijk om die kaartjes in een betere resolutie te krijgen? Want in het standje dat we hebben gekregen, kan ik eigenlijk niet zo goed echt kijken waar het per is. Dus ik heb niet even wel kunnen zorgen dat zou wel...
Ik denk dat dat...
Ja.
Goed, dit gezegd zijnde denk ik dat we Johan nogmaals kunnen bedanken. En dan gaan wij zo dadelijk verder met het feitelijk behandelen van dit punt, namelijk het onderzoek naar de draagkracht van de woonkernen. En daar dient een goedkeuring aan te worden gehecht. Het woord is aan schepen Bob van den Einde.
Ja, Johan, bedankt en wel thuis. Dus de uitleg hebben we juist gekregen over de onderzoek van de draagkracht van de woonkernen. Vandaar dat we die bouwpauzen hebben ingelast. Dat is heel belangrijk. Die specifieke projecten, en ik hoorde Jeroen er juist de vraag al stellen, het is werkelijk de inbreidingsprojecten of de binnengebieden. Hè. Daar ging heel die studie over eigenlijk. Dat is wel belangrijk. Ik denk dat de vorige raad ook gevraagd is in verband met hoe zit dat eigenlijk met de draagkracht. Dan... het is ook van belang dat de gemeente haar dorpskarakter en uitstraling kan blijven behouden, waarbij nieuwe ontwikkelingen moeten gebeuren op maat van het dorp en de groei voldoende kwalitatief plaatsvindt op maat van rijke Vorssel. Dat is toch wel heel belangrijk in heel deze. De conclusies van deze studie zullen meegenomen worden in de reeds geplande verordeningsinstrumenten. En die verordeningsinstrumenten, dat is de RUPMET-verordening waar Johan daar juist over gesproken had. Dus in een dossier die je gekregen hebt, daar staan een hoop aanbevelingen in. Het zijn die aanbevelingen die wij gaan meenemen allemaal. Het gevoerde onderzoek zal algemeen bekendgemaakt worden via de website van de gemeente. Dus het zal ook op de website verschijnen. En de resultaten van het onderzoek zullen als beleidsmatig gewenste ontwikkeling toegepast worden in concrete dossiers eigenlijk. En vandaar, ja, alles is al toegelicht eigenlijk, de inhoud was daar. Het voorstel van besluit is artikel 1 goedkeuring te verlenen aan het onderzoek draagkracht van de woonkernen. Artikel 2 het onderzoek draagkracht woonkernen te publiceren op de gemeentelijke website. En artikel 3 het onderzoek draagkracht woonkernen te integreren in het RUP en de verordeningen te welke volop in opmaak zijn.
Kunnen wij het goedkeuren? Zijn er vragen, Diede?
Ja, wel wat vragen. Enerzijds naar aanleiding van de presentatie, maar ook naar aanleiding van het document dat we kregen. Ben ik ergens wel geschrokken van een hoop cijfers. En die stelt ons wel voor heel veel meer uitdagingen dan dat je alleen in een bouwprocedure of in een bouwproject kunt gieten. Dus daar met een mobiliteitsshift, hier werd vooral gefocust op fietsen en te voet. Als je die cijfers gaat bekijken, dan zie je dat er per gezin meer auto's zijn dan dat er fietsers zijn. Dat gaat over 95% van het gezin bezit een wagen, terwijl dat 94%, dat is echt een procentje, met een fiets bezit. Oké, we moeten meer inzetten op dat fietsen, maar ik mis volledig de bereikbaarheid met openbaar vervoer en dan de link met economie en met werkgelegenheid in de buurt. We kunnen allemaal wel kijken en we kunnen niet zorgen dat er voldoende woongelegenheden zijn, maar kunnen al die mensen te werk gesteld worden in de buurt? Ik vrees van niet, heel veel mensen moeten naar de stad en die stad is niet te bereiken vanuit ons dorp of lastig te bereiken zonder een auto. Waardoor mensen verplicht zijn een auto te kopen en een deel van hun maandelijks inkomen ook al aan de kant moeten parkeren om die auto te kunnen parkeren. Dan onderwijs. We kunnen hier nu zeggen, oei, oei, een cijferje dat mist. Maar dat zijn wel belangrijke cijfers. We kunnen gaan kijken. We moeten wel zorgen dat die scholen dat kunnen behappen. Als we hier nu even betrappen op een cijfer waar dat het over 100 kopjes gaat, welke cijfers kunnen we misschien nog vinden waar het niet helemaal klopt? Je zit met een betonstop.
Ik kan heel even tussenkomen, Diede, sorry. Dat van die cijfers, ik weet dat heel veel mensen Sint-Josef vergeten, dus dat is ook een stuk van Rijke Vorsel. En dan komt men zeker aan die 400 plaatsen. Hè? Dat wil ik wel heel even duidelijk stellen, dat die school er ook nog is en dat ook het Klein Moleke er is. Hè? Er zijn 3 scholen van ons dorp. In totaal heeft dat zeker een capaciteit van 400. Even de rechtzetting, oké?
Dank u wel, ja. Stond ook niet vermeld in de titel zo. Een betonstop, we zien als ik langs de Stevinnekes rijf, valt mij op, bijna elke woning te koop gestaan de afgelopen jaar. Langs de Merksplassen Steenweg, ik raak een hoop niet verkocht. Er staat al x aantal jaar te koop, je zit dan met gigantische villa's. Vragen naar de toekomst. Ja, wat mogen we verwachten als dat zo gericht is op woningbouw? Gaan we echt een nieuwe richtlijn aan het boek krijgen? Of, want we kunnen dat hier nu goedkeuren, maar ik vind de artikelen die goed te keuren zijn, ja, er staat weinig in natuurlijk. Dus een beetje principesgoedkeuring dan. Of.
Ja, je moet het zo zien, heel het dorp is opgebouwd in een centrumgebied. Je gaat appartementen in het centrum. Dan gaat de half open bebouwing. Dan gaat de open bebouwing. De linten, inderdaad, gaan we iets breder maken. Hè? 20 meter in plaats van 15. Omdat we willen dat daar minder gebouwd wordt. En ja, dan krijg je meer groen natuurlijk. Ja, het zijn die typeringen waar we naartoe gaan. Hè? En in dan hier specifieke projecten of die inbreidingsgebieden. Daar is het natuurlijk. He, zoveel percentage groen moet er zeker bij komen, waar vroeger dan weinig rekening mee gehouden werd. Dus dat groen moet er komen, dan de vergrijzing komt er ook aan. We zeggen nu 50% moet aanpasbaar bouwen zijn. Ja, het zijn die instrumenten die wij gebruiken op ruimtelijke ordening. En dit is een studie werkelijk voor de binnengebieden eigenlijk en een stuk afbouw aan de woonlinten en woonbos van mannen. Allee, probeert dat ook te beperken in de vorm van Rijke Vorsel.
Ik wil er vooral op attenderen dat de uitdagingen ontzettend groot zijn. Hè. Nog maar een cijfer, onze boerderijen, die in landelijke gemeenten het uitzicht bepalen, die worden alleen maar groter. Je moet een grote boer zijn om te kunnen overleven, maar tegelijkertijd zien we dat heel veel. Mooie hoeves worden opgekocht als villa of manege worden ingericht, waardoor die kleine boeren, waardoor die landbouwgrond veel, veel malen duurder gaan. Er allemaal uitdagingen die ik nog niet zie terugkomen. Ik zie hier nu in artikel 3, het onderzoek krijgt woonkernen te integreren in het RUP en de verordening de welke in opmaak zijn. Dat moeten wij goedkeuren.
Nee, het gaat hier enkel. Het gaat hier enkel over het onderzoek van de draagkracht van de woonkernen. Dus dit gaat specifiek over de specifieke projecten en over de binnengebieden.
Maar daar, wat gaat je dan integreren? Welke punten?
Al die punten die daar vermeld staan, al die aanbevelingen die daarin staan, die gaan wij opnemen in de ruimtelijke ordening. Dat zal besproken worden en daar zullen ze aan moeten voldoen. Ze zullen daar geen buildings op, of appartementen mogen zetten, zo klein ze willen en zoveel ze willen. Dat is niet, dat is beperkt. En dat zult ook in de nota lezen, dat dat allemaal beperkt wordt. Dus ze kunnen niet in een binnengebied zomaar appartementen zetten, zo klein mogelijk en zoveel mogelijk. Nee, het is allemaal beperkt. En ook daar zal groen moeten komen en er zal een trage weg door moeten en zo verder. Dat zal de afweging zijn, dat zal hetgeen zijn dat er zal komen in die binnengebieden.
En dat is momenteel wat je zelf zegt, een afweging. We zien dat hier als aanbeveling.
Ja, en ik heb daar juist gezegd dat we die aanbevelingen mee gaan nemen in de beleidsmatige ontwikkeling. Dus we gaan dat meenemen in dat RUP. Dat RUP moet nog komen.
Ook kunnen wij nu een ontwikkeling gaan goedkeuren?
Nee, het gaat hier over de studie. Nu ga ik het werkelijk, dat onderzoek, hè, er staat specifiek goedkeuring te verlenen aan het onderzoek draagkracht. Ik heb hier niet gezegd, je moet hier een goedkeuring geven over het RUP, wat nog volop bezig zijn aan het schrijven.
En de verordeningen zijn zo. Onderzoek hebben wij net te horen gekregen, dat is gebeurd. Ja.
Nee, ze zijn daarmee bezig. Dus ze waren bezig met het RUP, het ruimtelijk uitvoeringsplan, op te maken. Daar waren ze mee bezig. We zijn gestoten op die binnengebieden. Dat was een probleem. Dat hebben we gemerkt tijdens het schrijven en tijdens het onderzoek. Dus we hebben gezegd, hey, we moeten hier even zien, waar is de draagkracht van Rijkenvorsel nog? Wat kunnen wij nog aan in die binnengebieden? Dus is er een onderzoek ingesteld, een bouwpauze gezet van voor de binnengebieden. Daar mogen we niet meer doen wat je wilt. Gewoon daar eens goed onderzoeken wat nog mag. En dat ligt hier op tafel. Maar dat RUP ligt nog niet op tafel, want dat zal in de volgende maanden wel op tafel komen.
Ter verduidelijking, het is dus eigenlijk, wat er gevraagd wordt, is eigenlijk een goedkeuring van de principes en de aanbevelingen die in dat onderzoek vermeld zijn, om die te kunnen hanteren, om een toekomstig RUP te kunnen schrijven. Dus het gaat hem gewoon eigenlijk om een principesbeslissing, om dus deze ideeën en aanbevelingen mee te nemen in een RUP dat ook weer hier ter goedkeuring van de gemeenteraad zal voorliggen. Het gaat gewoon over louter overnemen van die principes zoals ze juist gepresenteerd zijn.
Mogen wij daar heel even over schorsen, alsjeblieft?
Ja. Oké. Okay. Bij deze wordt de zitting even geschorst. Goed, alle raadsleden hebben de zitting terugvervoegd, dus bij deze hef ik de schorsing van de gemeenteraad op. Ik stel voor dat we overgaan tot de stemming, Dorien.
Ik denk dat wij nog eventjes willen reageren, meneer de voorzitter. Ja, Schip van Onderwijs, dank u wel om even een rechtszetting te doen in verband met die cijfers. Maar ik werd hier door mijn collega's die mij rechts flankeren geattendeerd dat het kompas er ook als kleuterschool apart bij staat. Dat we dan spreken over 575 kopjes die we tellen. Dus dat verandert eigenlijk helemaal niks aan onze vraag die we daarnet hier poneerden. Dat terzijde, ook als kleine rechtszetting. En dan denk ik dat wij hier naar rechts willen. Ja.
Wat was het advies van de Gekkeron?
Dit is een studie. Dan pakken we de Gekkeron mee. Hè. Oh, sorry. Dit is een studie. De studie wordt gewoon aan de gemeenteraad en aan de bevolking. Dit is geen, hier moet geen advies komen van de Gekkeron dan. Hè.
Ja, gezien de gewichtigheid van het dossier en na de verheldering zouden we nog extra tijd willen vragen om het dossier nog eens door te nemen met onze achterban om tot een gedragen besluit te komen. Daarom zouden we willen vragen om het punt te verdagen naar volgende gemeenteraad.
Goed, wij stemmen over de vraag om het punt te verdagen naar de volgende gemeenteraad.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
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 Niet akkoord.
Niet akkoord. En dan de stemming.
Dan zou ik nog een amendement willen indienen. Wij hadden de resultaten ook graag gecommuniceerd gezien in het infoblad 2310 en op de app. Voor de mensen die niet zo digitaal vaardig zijn.
Goed, dus, West.
Aanpassing van artikel 2, het onderzoek draagkracht woonkernen te publiceren op de gemeentelijke website, het infoblad en de 2310-app.
Wij stemmen over het amendement.
Sorry, ja. Ik wou geen schorsing vragen, maar toch heel even links en rechts kijken.
Excuseer, dus wij vragen...
Ik heb even links en rechts gekeken en akkoord voor het amendement.
Uiteraard akkoord, en dat is eigenlijk een automatisme. Dus, ja.
Akkoord.
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 Akkoord. Dus artikel 2 wordt in die zin aangepast en dan stemmen we over de goedkeuring van deze principes van het onderzoek naar de draagkracht van de woonkernen.
Akkoord.
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 Niet akkoord.
Niet akkoord.
Onthouding.
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 Akkoord.
Akkoord.
En akkoord. Dank u wel. Punt 2 op de agenda betreft een punt over de verdeling van stemrechten en dit bij de vorming van de toekomstige woonmaatschappij. Het woord is aan Schepen Bert van Genecht.
Ja, een tijdje geleden hebben wij de bekendmaking gekregen dat er een nieuwe woonactor in oprichting is en dat die de vijf gemeentes behelst uit de Noordkempen. Nu, voor de verdeling van de stemrechten binnen de algemene vergadering is er vanuit het decreet ook zijn ook twee criteria weerhouden die waaraan moeten voldaan worden om die stemverhouding te kunnen verdelen. Zijn dat dus de verhouding van het aantal sociale woningen per gemeente en een tweede criteria is de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente. In het verleden is het altijd zo geweest van de bouwmaatschappijen dat de stemrechten evenredig verdeeld waren tussen algemeentes, ongeacht het aantal woningen of huishoudens dat men had. En dan spreek ik wel over de verdeling binnen de Noordkempen. Bij de Ark is dat iets anders. Maar we zouden ook graag zo behouden. En dan heeft de decreetgever ook nog bepaald dat de gemeenten zelf ook nog een criteria kunnen toevoegen. En dan aan de verschillende criteria verschillende gewichten kunnen toegekend worden. En vandaar dat er ook dus een derde criteria wordt toegespitst of toegevoegd. Zijnde dat we er gaan voor zorgen dat elke gemeente binnen de algemene vergadering een zelfde stemrecht kan krijgen. En dat maakt dus dat we aan de twee verplichte criteria 5% toekennen en aan het derde criteria dus 90%. Dus als besluit hebben we dan, dus de gemeenteraad stelt voor om de stemrechten van lokale besturen die deel maken van het werkingsgebied in de algemene vergadering van de toekomstige woonmaatschappij te verdelen op basis van de volgende criteria met hieronder bepaalde gewichten. De drie criteria zijn dan ook opgestomd. En dan artikel 2, de beslissing van aan de gouverneur en aan de Vlaamse minister van Wonen te bezorgen via het mailadres van de woonmaatschappij vmsw.be. Voilà.
Goed, kan dit worden goedgekeurd? Jeroen?
We vinden de gekozen uitleg wat betreft de verdeelsleutel we vinden nogal wollig. Volgens de verdeelsleutel, gecommuniceerd door de minister, zitten we aan een stemrecht van 28%, nu iets meer dan 20%. Van welke gemeente kwam het initiatief om het advies van de minister wat betreft de verdeelsleutel niet te volgen?
Ongeveer van alle gemeenten samen. Dat is een gedragen houding of gedragen voorstel vanuit alle gemeentes en alle burgemeesters.
Ja, want een huidige verdeelsleutel is eigenlijk goed voor één gemeente dat erbij zit.
Ja, maar het is zo, de bedoeling binnen de algemene vergadering is zo dat elke gemeente, ongeacht het aantal woningen dat je hebt, dat die evenveel aan bod komen. Dat je een gemeente krijgt die zegt, ja, maar ik ben hier meer vertegenwoordigd, dus ik wil hier het voor het zeggen hebben.
Ja, we hebben jaren zoveel sociale woningen gebouwd. We hebben het meeste sociale woningen van alle gemeentes.
Ja.
Dan vind ik het toch logisch dat wij dan ook wel het meeste te zeggen hebben in die nieuwe...
Ik vind dat niet.
Ik vind dat wel.
Je bent samen in een bestuur. Je moet samen al die woningen uitbouwen. En anders krijg je het handjesgedrag van ik wil hier alles binnenhalen en ik kan nu niks. En dan komt er niks van.
Ja, nee, want het zit nu altijd met een ander soort aantal inwoners en zo verder, hè?
Ja, meneer, bedoel, dat zou het zelfs zijn. Ik heb het meeste aandelen en ik gun Hoogstad, ik zeg nu maar Hoogstad niks. Dus ik stem tegen. En dan komt daar niks. En wie is dan de dupe? Diegene die er moet in gaan wonen. Dat is degene die de dupe is. Dus dat, nee. Het heeft altijd heel goed gewerkt en ik zou niet inzien waarom dat nu zou gaan veranderen.
De minister vraagt ze een andere deelsleutel te gebruiken. Ah, ja. En in de meeste gemeentes gebruiken ze die. Ja.
Binnen onze gemeentes is die wens al vast anders. Hè?
Ja, dat is eigenlijk uitvoerig besproken met de 5 besturen die daar die ene woonactor vormen. Daar heeft het lange tijd over gegaan, maar het was eigenlijk vrij snel in het begin duidelijk dat alle gemeenten op dezelfde lijn zaten. En we moeten ook meer en intensiever gaan samenwerken met die 5 gemeenten. En we vinden ook dat solidariteit, dat hoort er eigenlijk ook bij, en een goede verstandhouding. En elke gemeente zat op diezelfde lijn, dus vonden wij het eigenlijk perfect om die mening hier ook voor te leggen aan de gemeenteraad.
Goed. Kunnen wij dit goedkeuren? Oké, bij deze. Dank u wel. Dan moeten er gewestelijke vaststellers worden aangesteld in zaken de gemeentelijke administratieve sancties. Het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u. Op 20 december 2021 zijn we ingestapt in een project van OVAM omtrent de handhaving van zwerfvuil. Nu, om inbreuken vast te stellen, hebben we natuurlijk personen nodig die op pad gaan en die dat ook effectief kunnen uitvoeren. Er zijn een aantal personeelsleden, gewestelijke personeelsleden, die dan een opleiding gaan volgen zijn, gemeentelijke administratieve sancties, en die hebben die dan ook met verven of positief afgerond, waarna dat we vandaag ze kunnen aanstellen. En het voorstel van besluit, enig artikel, ik zal ze allemaal voorlezen. Hè. Enig artikel, Remco van Ransbeek, Mark de Jager, Ronnie Moors, Jelle Cambré, Stefan Bonhom, Jan Lefijver, Sonja Weigers, Mark de Nijer, Bram Jordens en Kilian van Herbrugge worden aangesteld als gewestelijk vaststeller voor de gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Rijkenvorsel voor de vaststelling van overtredingen van volgende artikels uit het politieverordening gemeente Rijkenvorsel in zaken overlast, privatief gebruik en veiligheid. En dat op volgende artikelen, artikel 1.5.1 honden en artikel 3.4.3 reinheid in de gemeente.
Kan dit worden goedgekeurd? Goed, en dan een wagonnetje dat er aanhangt, namelijk de aanstelling van een sanctionerend ambtenaar hier binnen de gemeente. Ook een goedkeuring, mevrouw de burgemeester.
Ja, voor de sanctionerend ambtenaren werken we samen met de stad Turnhout. Zo hebben we hier al een aantal mensen de revue zien passeren die wij hebben aangesteld als gasambtenaar. De vorige dame, mevrouw Lambeets, dat contract is in wederzijds overleg beëindigd. En de stad Turnhout heeft iemand nieuw aangesteld, namelijk mevrouw Magali van Heupen, met een contractueel verband sinds 1 februari 2022. En dan komen we bij het voorstel van besluit, enig artikel. De gemeenteraad wijst mevrouw Magali van Heupen aan als ambtenaar belast met het opleggen van de administratieve geldboetes, de sanctionerend ambtenaar.
Kan dit worden goedgekeurd? Ja. Dan wordt er ook goedkeuring gevraagd voor een permanent aanvullend politiereglement om de Emil van Rooistraat in te richten als fietsstraat. Het woord is aan Schepen van Mobiliteit, Karel Geens.
Daarnet hebben we gehoord in de voorstelling van de studie dat fietsen heel belangrijk is. We gaan voor een mobiliteitsshift en we willen meer mensen op de fiets krijgen. En we geloven daarom in fietsstraten en zeker in de schoolomgeving. De Emil van Rooistraat is eigenlijk een logische verderzetting van de Bambomenweg. Heel veel kinderen rijden elke dag op die manier terug naar huis, naar school. En aangezien we ook subsidies konden krijgen via de Vlaamse overheid om dergelijke zaken te realiseren, ligt hier vandaag voor om de Emil van Rooistraat om te vormen tot een fietsstraat. Dat geeft ons onderstaand voorstel van besluit. Artikel 1, de Emil van Roestraat, van het kruis met de Hollandse Stenenweg tot het kruis met de Hoek, wordt een fietsstraat ingericht. Dit wordt gesignaleerd door de verkeersborden F111 aan de genoemde kruispunten. Artikel 2, op Emil van Roestraat, de hoogte van de kruispunten met aanliggende wegen, en dit is het kruispunt Sint-Hollandse Steenweg enerzijds en met Hoek anderzijds, heeft de bestuurders voorrang. Dit wordt gesignaleerd met de nodige verkeersborden. En artikel 3, op alle wegen die uitkomen op de Emil van Roestraat, moeten de bestuurders voorrang verlenen. Dit wordt gesignaleerd door de nodige verkeersborden. En dan via artikel 4 zullen overtredingen worden gestraft met de juiste wetgeving. Artikel 5, de reglementen worden doorgegeven aan het departement mobiliteit. Artikel 6, het besluit treedt in werking van de bekendmaking. En er zal ook via artikel 7 afschrift worden bezorgd aan de nodige diensten. Ik moet er wel bij zeggen, dat is wel belangrijk, dat we het nu op de raad hebben voor de subsidieaanvraag, dat de uitvoering nog wel iets langer kan duren, omdat ook herstellingen aan de rijbaan moeten gebeuren. Maar het zal dus op middellange termijn, een aantal maanden, hopelijk tegen september ingevoerd zijn.
Kan dit worden goedgekeurd, Diede?
Zijn er nog plannen naar de nabije of verre toekomst?
Ik denk van wel. We gaan ook het mobiliteitsplan opstarten. En daarin komt ook de schoolroutes terug opnieuw aan bod. En daar kunnen dus zeker nog aanvullingen uitkomen. Ja.
Hoe zouden we deze graag elke maand zien terugkomen? Dan hebben we tegen het einde van volgend jaar een heel andere fietsstraat.
Elke maand dezelfde straat, Diede?
Dat zou wel sneu zijn, maar...
En ook nog plannen voor fietswegen, want die zijn ook belangrijk. Fietsen is belangrijk, heb je juist gezegd. Hè?
Klopt,
dus ja. Bij heraanleg van wegen zou fietspaden erbij ook heel belangrijk zijn.
Momenteel zijn we bezig samen met de stadsregio Turnhout om de fietsostrade te bekijken, dus tussen Sint-Josef en Turnhout. Dus dat is eigenlijk momenteel gaande. En ook in het mobiliteitsplan zullen we meer aandacht willen krijgen voor fietsers. Dus daar zullen inderdaad ook trage wegen moeten bijkomen die zowel voor fietsers als voetgangers geschikt zijn.
Goed, dank u wel. Dan subsidie van de cultuurprijs 2022, een goedkeuring. Karel?
Zoals er net al aangehaald, begin van de zitting op 13 mei is de uitreiking van de cultuurprijzen. En we geven daar elk jaar subsidie of elke keer subsidie voor. Maar omdat we vorig najaar nog niet zeker waren of dat kon doorgaan, was er toen geen subsidie opgenomen en daarom vandaag de subsidietoekenning van 1000 euro aan de gemeente wordt voorgelegd.
Goed, dit kan worden goedgekeurd, dank u. Dan is er een toetreding tot de OFP Prologus met betrekking tot de tweede pensioenpijler en daaraan gekoppeld de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering. Het woord is aan schepen Nathalie Stoffelen.
Ja, zoals jullie weten wil het bestuur heel hard inzetten om de pensioenkloof tussen statutair personeel en contractueel personeel te verkleinen. Daarom hebben wij ook een tweede pensioenpijler voor al het contractueel personeel. Het bestuur was aangesloten bij ETIAS Belfius Insurance, ja. Maar zij hebben dit contract opgezegd per 1 januari. In de provincie Antwerpen had men Provant. Dit is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, of IBP. Deze is na onderhandeling met VVSG omgevormd naar Prologus. En nu kan elke Vlaamse gemeente hierbij aansluiten. Een IBP streeft geen winsten na, zoals wel ETIAS Belfius bijvoorbeeld toen, een verzekeringsmaatschappij. Dus Prologus zet ook in op duurzaam beleggen en op gegarandeerd beleggen. Het bestuur kan ook toetreden zonder overheidsopdracht, omdat aan de voorwaarden van het in-house opdracht voldaan werd. Als het minimumrendement van 1,75% niet behaald wordt, zal het bestuur bijkomende bijdragen moeten betalen. De eerste 5 jaar... gaan we ook 5% extra moeten betalen om de mensen die de komende jaren op pensioen gaan te kunnen uitbetalen, omdat je echt die pot begint van nul. En het bestuur zal ook een MIPS afsluiten met het OCMW om te voorkomen dat mensen die overschakelen van de gemeente naar het OCMW opnieuw zouden moeten beginnen met hun pot te vullen, zal ik maar zeggen. En dan dienen er inderdaad ook nog afgevaardigden te worden verkozen voor de algemene vergadering. Gaan we dat eerst doen, voorzitter, of voor ik besluit voorlees?
We gaan inderdaad misschien eerst de stemming doen, zodanig dat de namen ook effectief in de bewuste artikels kunnen worden opgenomen. Maar Jeroen, die had nog een vraag.
Welke kosten gaat dat ongeveer meenemen per jaar?
Heb je het over die 3% of over de extra kosten?
Ja.
De extra kosten, ja, dat zou 1000 euro zijn, die had het sowieso kost, maar dan is 10 per personeel. Per personeelslid en nog eens 10 euro dossierkosten per personeelslid. En dan 3% van alle contractuele het bruto loon daar. Dat is per jaar, ja. Alsjeblieft.
Goed. Dus dan stel ik voor dat we eerst overgaan tot de stemming. Mag ik de beide stemopnemers eens meer uitnodigen om mij hierbij te staan? Dus stemmen met potlood en er wordt gevraagd of er goedkeuring kan worden gehecht als vertegenwoordiger Nathalie Stoffelen en als plaatsvervanger Karel Geens. U kunt dit goedkeuren, u kunt dit afkeuren of u kunt zich onthouden. Ja, 21 stembrieven werden opgehaald. Goed, en 21 stemmen werden gegeven aan de voorgestelde kandidaten. Mag ik dan misschien Nathalie vragen om de artikels waarover goedkeuring gevraagd wordt, om die even te overlopen, zodanig dat we kunnen stemmen over de toetreding tot die OFP-prologus.
Dank u wel, voorzitter. Artikel 1, kennis wordt genomen. Nee, er wordt kennis genomen en ingestemd met de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de toetredingsakte van OFP-prologus. Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement met de toepassing van de MIPS, groep gemeente OCMW. De verklaring in zaken beleggingsbeginselen en de statuten. Artikel 2 beslist wordt om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot prologus. En hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de algemene vergadering te richten tot prologus. Artikel 3. Ingestemd wordt met het feit dat het door het financieringsplan verschuldigde bijdrage en de kosten voor het functioneren van prologus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening van prologus. De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon. Ikzelf, Nathalie Stoffelen, wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger en Karel Geens als plaatsvervanger in de algemene vergadering van prologus. Artikel 6. De voorzitter van de raad en de algemene directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Kan dit worden goedgekeurd? Ja. Oké. Dank u. Dan de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer. Daar dient kennis genomen te worden van het verslag van de schoolraad van 23 maart en dient goedkeuring te worden gehecht aan de bijhorende protocols. Het woord is weerom aan mevrouw Stoffelen.
Op 23 maart was er inderdaad een schoolraad. Daar stonden 5 punten op. Voor eerst de pedagogische studiedagen, de facultatieve verlofdagen en de extramurosactiviteiten voor volgend schooljaar. Dan was er een puntje over Instagram. Dat ging erover dat er nu wordt gecommuniceerd naar de ouders via Facebook en andere media, maar zij willen daar ook graag Instagram aan toevoegen. Ja, TikTok misschien ook nog. Ik zal het voorleggen. Dan is er een wijziging in het schoolreglement. Namelijk bij de bestellingen die je kan doen voor je kind staat nu ook kraantjeswater. Dus kinderen kunnen dan kiezen tussen water uit een fles of kraantjeswater. Kraantjeswater is natuurlijk gratis. Dan was er ook een proefperiode geweest op school waar dat het vrijdag namiddag de twee lesuren niet tussen de twee lesuren een pauze was, maar de laatste 20 minuten van de schoolweek, vlak voor ze naar huis gingen, omdat ze dachten dat dan de kinderen misschien wat uitgeleefd waren tegen als ze naar huis moesten. Maar dat, dat was niet echt een goede gedachte, dus dat is teruggeschroefd. En dan is er ook nog het meeloptraject van Geert Heijlen als directeur. Daar is ook goedkeuring van de schoolraad voor gekomen. En dat stond er zo wat in.
Ja, wij hebben in de wandelgangen of op straat gehoord dat Geert Heijlen, u hebt de naam juist genoemd, directeur is benoemd of geworden is. Wij hadden wel verwacht dat hij hier eigenlijk op de gemeenteraad misschien zou vermeld worden, tenminste. Maar wij hebben hier niks van gehoord. Dus hoe is die procedure eigenlijk verlopen van benoeming of van aanstelling?
Ja, er is dus een procedure uitgeschreven voor intern op de school. Daar mocht dan elke leerkracht aan meedoen die een... Oh, dat ken ik niet van buiten, Jack, want 25 jaar dienst... Ja, dienst had, daar was...
Dat is op de gemeenteraad geweest, hè? Dat voorstel, van, ja. Dat is erop geweest.
Nee, inderdaad. Dennis, want ik denk dat we geen één aanstelling op de gemeenteraad brengen. Maar die is ook nog niet aangesteld, want die is mee aan het lopen. Hè.
Die loopt mee met een directeur. En het zit in de pijplijn dat hij zal worden aangesteld voor het volgende schooljaar. Maar de feitelijke aanstelling is er nog niet. Hè. Want,
nee, tuurlijk niet.
Is dat wel gebeurd? Hoe?
Dus nu loopt hij mee in een meeloptraject dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid, tussen haakjes. En die zou dan per 1 september, als het allemaal goed loopt, als directeur beginnen in de wegwijzer. En die examens waren goed, hè, want anders...
Ik zie op de site van Onderwijs Vlaanderen nog de naam van Kathleen Meel staan. Zitten we dan nu in een periode waar we 3 directeurs hebben en betalen? Of hoe zit dat concreet en financieel?
Ja, ik zal voor dat we daar...
Wie daar besloten een antwoord is op.
Oké, ja, goed. Het punt dat voor ligt, dat kunnen we wel goedkeuren. Ja, oké. Dan jaarlijks terugkerend de rapportering over de klachtenbehandeling. En daarvoor kan Nina ons informeren. Ik moet even wachten totdat de volop op ligt. Ja.
Juist is slechter.
Dank u. Ja, inderdaad. Oké, voilà. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat lokale besturen een systeem voor klachtenbehandeling moeten hebben. In 2016 hebben wij samen, dus gemeenten en OCMW, al een gezamenlijk systeem opgezet. En is daar dan door beide raden een gemeenschappelijk reglement klachtenbehandeling goedgekeurd. Voor alle duidelijkheid, het gaat echt over klachten die betrekking hebben op de werking van beide besturen. Dus dat gaat niet bijvoorbeeld over beleidsklachten of meldingen. Het gaat echt over de werking van de organisatie. Voorbeelden daarvan zijn dat men zich bijvoorbeeld onheus behandeld zou voelen door een medewerker van het lokaal bestuur, of dat er iets, een dossier te lang aansleept, dat een antwoord te lang op zich laat wachten, dergelijke zaken. Dus uitdrukkelijk niet over meldingen of klachten die betrekking hebben op politieke beslissingen. Decreet lokaal bestuur bepaalt ook dat daar jaarlijks door de algemeen directeur over gerapporteerd moet worden. Vandaar, het is eigenlijk de rapportering die vandaag voor ligt. In het besluit is een overzicht opgenomen van de afgelopen jaren. En daar is dan ook een rij toegevoegd voor 2021. En daar is dan in te zien dat er voor 2021 geen klachten werden ingediend en dus ook niet zijn behandeld volgens het systeem dat in 2016 is goedgekeurd. Het voorstel van besluit is gewoon een kennisname. Dus, ik weet niet of daar nog vragen bij zijn.
Goed, wij kunnen hier kennis van nemen. En dan het volgende punt betreft een algemene vergadering van IOK. Gepland op 17 mei. Daar dient de agenda en de vaststelling van het mandaat te worden goedgekeurd. Het voorstel van besluit is hier om goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Karel Verels als bestuurder van IOK. Ook goedkeuring te verlenen aan de benoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren met als vastvertegenwoordiger de heer Christophe Oris en dit tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Vergoeding voor deelopdracht 2 bedraagt €43.560 inclusief BTW. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021, als mede over de jaarrekening over het boekjaar 2021, die werd afgesloten op 31 december 2021 en die inhield de balans, de resultaatrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat, evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. Goed te keuren dat er kwijting wordt verleend afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2021. Dan het mandaat van vertegenwoordiging, te weten de heer Peter Janssens als effectief vertegenwoordiger en plaatsvervangend mevrouw Sabine Fransen, dit namens de gemeente Rijkenvorsel, voor de algemene vergadering van IOK, lopende tot en met 31 december 2024, dit mandaat vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2021. Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bovenstaande besluitvorming bepaalt tevens het mandaat van de volmachtdrager van de Algemene Vergadering en een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan IOK Antwerpsweg 1 in Geel. Kan dit worden goedgekeurd? Ongeveer hetzelfde voor IOK Afvalbeheer, vergadering, Algemene Vergadering op diezelfde 17 mei. Ook hier goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Karel Verels als bestuurder van de IOK Afvalbeheer. Ook hier zou Ernst & Young bedrijfsrevisoren met als vastvertegenwoordiger de heer Christophe Oris tot commissaris voor een periode van 3 jaar worden aangesteld met een vergoeding die identiek is aan de vergoeding voor IOK algemeen, te weten €43.560. Ook hier dient het verslag van de Raad van Bestuur over het afgelopen boekjaar te worden goedgekeurd, als mede de jaarrekening die werd afgesloten op 31 december laatstleden en die inhield de balansresultaatrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat, evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. Goedkeuring te verlenen aan de kwijting afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van het mandaat in het afgelopen jaar. Goedkeuring ook hier te hechten aan de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter van Raad van Bestuur. Het mandaat voor de gemeentelijke vertegenwoordiging vast te stellen, te weten de heer Peter Janssens als effectief en Sabine Fransen als plaatsvervangend tegenwoordiger. En dit alles conform de gemeenteraadsbeslissing van 29 november laatstleden. Bovenstaande besluitvorming zou het mandaat van die volmachtdrager van de Algemene Vergadering moeten bepalen. En ook hier wordt een afschrift van de beslissing overgemaakt aan IOK Afvalbeheer, zelfde adres, Antwerpsweg 1 in Geel. Dit, Tiede.
Ja, ik zie het dubbel presentiegeld voor de voorzitter. Ik weet niet hoe die vergaderingen tegenwoordig eruit zien, maar bij mij, toen ik daar destijds naartoe ging, waren ze langer onderweg dan dat ze duurden. Nog steeds zo? En met een hapje en een drankje? Oké. Okay. Een drankje wel achteraf, denk ik.
Ja,
Ja. Ik weet niet of dat nodig is. Ik denk dat het hier meneer... hoe heet hem? Leijzen. Burgemeester. OCMW-voorzitter. Voorzitter van Bas Vastbureau in... Pregen ook, denk ik. Maar... Misschien is dat wel een idee om
nee, maar het is niet mijn taak om meneer Leijzen in persoon te verdedigen, maar ik weet het niet, maar ik denk dat het heel lang geleden is dat die presentiegelden nog zijn aangepast. Ik weet ook niet of dat die geïndexeerd worden, dus misschien dat die vraag vandaar komt. Ik denk ook niet dat de bepaling van een vergoeding moet bepaald worden op basis van het hoofd- en het inkomen van degene die er op dat moment zit. Dat vind ik een beetje goed.
Ik ken meneer Leijzen ook niet.
Maar als jullie als gemeenteraad vinden dat dat niet maar goedgekeurd wordt, dan zal ik bij mijn glas water daar als vertegenwoordiger nee op stemmen.
Nu, het zou misschien wel vreemd overkomen als we daar net in het vorige punt dat wel hebben goedgekeurd.
Ja, het ging wel snel voor mij.
Maar, goed.
Maar ik zal dan zien dat ik mij tussen die punten niet vergis.
Ik weet, is er nu een standpunt dan? Of, is er dan nu een standpunt in?
Ja, ik weet het niet. Hè. Je stelt de vragen. Laat ons eerlijk zijn, dat gaat ook niet over... ik denk niet dat dat over gigantische bedragen gaat voor het IOK. En ik vermoed dat dat komt omdat dat al een hele tijd nooit geactualiseerd is. Denk ik, maar schiet me niet dood als dat niet zo zou zijn.
We laten het weten de volgende keer.
Alsjeblieft. Ja, ik zal het vragen. Als je dat graag hebt, zal
goed,
ik dat vragen.
Peter Janssen zal zijn mandaat in die zin uitoefenen dat hij ons de informatie...
Het zal van de kraan worden, maar dat is, zelfs op school was dat ook...
Goed, beste collega's, er zijn ook nog twee toegevoegde agendapunten aan de oorspronkelijke agenda toegevoegd. Dus, ten eerste een punt over toerisme, namelijk een vraag of een voorstel om toe te treden tot de organisatie Land van Mark en Merkske. Het woord is aan Jeroen.
In 2014 heeft het college beslist om uit Grensland te stappen. Dit is de voorloper van Land van Mark en Merkske en is een toeristisch verbond met gemeente Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog. Onze fractie stelde dit toen al in vraag. De erkenning van de koloniën tot UNESCO werelderfgoed staven om onze bemerkingen toe. Nu Beersen op toeristisch gebied toetreding zoekt tot stadsregio Turnhout, zien we dat Rijke Vorsel op gebied van toerisme zich op een afgesloten eiland begint te begeven. In het zuiden hebben we het land van Plezantië, in het noorden en het oosten land van Mark en Merkske en in het oosten Noordertuin van Antwerpen. Met oog op de regiovorming lijkt het ons het beste om terug toetreding te zoeken tot land van Mark en Merkske. Maar we staan hier uiteraard open voor andere toeristische verbanden. Dus voorstel van besluit. Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om aansluiting te zoeken bij land van Mark en Merkske.
Het woord is aan mevrouw Nathalie Stoffel.
Ja, inderdaad. In 2014... hebben wij ons teruggetrokken uit wat toen nog grensland was. Nu, sinds een tijdje is de VVV, dus eigenlijk het toerisme van Rijke Vorsel, best wel wat verjongd. We hebben sinds verleden maand ook een nieuwe voorzitter. En daar zijn inderdaad al gesprekken, nog niet met de mensen van Mark en Merkske, maar wel onder ons, dus de diensten, wij zelf, de voorzitter... om inderdaad terug contact te zoeken met die groepering, zal ik maar even zeggen. Om daar terug bij toe te treden, want je kunt gewoon veel meer gedaan krijgen. Dat is inderdaad zo. Dus wij gaan uw voorstel steunen.
Kan iedereen? Ah ja, sorry.
Hoe verloopt de samenwerking met Toerisme Kempen?
Ja, die verloopt zoals... Ze moet verlopen, dus goed, dus voor informatie en zo is dat op en top, ja. Hetzelfde van de provincie Antwerpen, ja.
Ja, en waarom de vraag, overlaatst was het een vergadering of een event van Toerisme Kempen in Kasterlee, mm-hmm. en ja, al lokale besturen hadden daar een afvaardiging, maar de ondernemers van hier, ja, die stelden hun eigen vragen waarom het er daar van Rijkenvorstel niemand was en van de andere dorpen wel.
Dus, ja. En was dat van bestuur dat er was? Of ook van toerisme?
Een soort netwerk, informatie.
Ja, inderdaad.
Start van toeristisch seizoen.
Dat klopt inderdaad. Dus, maar nu dat we een nieuwe voorzitter hebben, gaat dat wel, zal er wel altijd iemand of meerdere personen aanwezig zijn op die startvergaderingen.
Ja, okay. Destijds is er ook gesproken van projectmatig samen te werken met buurtdorpen. Kun je daar voorbeelden van geven waar we zelf...
Het is inderdaad zo dat we terug, we willen echt terug aansluiting zoeken met die dingen, gewoon om projecten uit te kunnen voeren.
Ja, dus, okay.
Ja.
Toerisme Rijkenvorstel, dat is een aparte VZW.
Mm-hmm.
Maar het is, die doen natuurlijk heel veel vrije tijdsactiviteiten in Rijkenvorstel. Is er een idee van die naam te behouden of die gaat die naam veranderen? Of?
Je wilt zeggen van de VVV.
Ja.
Daar hebben we nog niet over nagedacht om een naamsverandering door te voeren. Ik zie niet direct daar een meerwaarde van, maar misschien jij wel?
Ja, het is omdat het, die doen fantastisch werk, want ik heb
tuurlijk, is ook zo.
Een week voor naar een activiteit geweest. Maar ze richten zich vooral op de mensen van Rijkenvorstel zelf. Wat dat goed is. Dus de benaming Toerisme Rijkenvorstel.
Ja, maar is... Ja, VV-toerisme, ja. Ja.
Tijdsaanbod Rijkenvorstel zou ook kunnen.
Dat zou inderdaad ook kunnen, maar daar is inderdaad... Daar hebben de prioriteiten nog niet gelegen bij een naamsverandering.
Het ballonnetje is opgelopen.
Oké, is goed.
Goed. Jeroen, jij had nog een tweede bijkomend punt, denk ik, hè? Ah, ja, maar ik bedoel... Ja, ik denk vanuit... Kan iedereen ermee instemmen dat dit wordt aangenomen? Oké, goed, nu formeel wel. Voilà, tweede agendapunt.
Naar aanleiding van de klachtenbehandeling heb ik een punt gevonden van onze vrienden van NVA Beersen, wat ik een goed voorstel vond. Die hebben dat in september 2019 ingediend. En dat gaat als volgt. Het decreet lokaal bestuur voorziet een mogelijkheid om een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Ombudsdienst voor behandeling van klachten. Deze klachten zullen geen eerste lijnsklachten zijn. De gemeente zal altijd in eerste instantie bevoegd zijn voor het oplossen van een klacht. Pas later kan de ombudsman zich buigen over een klacht. Op dit moment wordt een centrale behandeling en opvolging georganiseerd door de gemeente, zodat de gemelde problemen effectief aangepakt en besproken worden en de melder een antwoord krijgt. Om een nog professioneler en bovendien objectieve behandeling van klachten te voorzien, is er het voorstel om een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Ombudsdienst. Deze overeenkomst en dienstverlening is kosteloos voor de gemeente en zal na een periode van 3 jaar zonder verplichtingen geëvalueerd worden. De gemeente heeft dan de keuze om verder samen te werken of niet. Werken met een onafhankelijke ombudsman van de Vlaamse overheid heeft als voordeel voor de gemeente dat klachten onafhankelijk van de gemeente worden behandeld. Het zij klachten waarbij de gemeente in het gelijk is, het zij waarbij de gemeente in het ongelijk is. Bij de eerste kan het gelijk bevestigd worden door een onafhankelijk persoon, wat meer vertrouwen geeft aan degene die de klacht heeft ingediend. Een onafhankelijke ombudsman zal ook het vertrouwen verhogen in het gemeentelijke apparaat bij de inwoners van onze gemeente. Het toont aan dat de gemeente en het bestuur zo transparant en open zijn dat ze het toelaten dat een onafhankelijk persoon klachten mag beoordelen en dat de gemeente deze beoordeling ook zal volgen. Het voorstel van besluit, de gemeente geeft opdracht aan het college van burgemeesters en schepenen om een kosteloze overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Ombudsdienst.
Het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u. Ja, zoals eigenlijk daarnet in punt 9, dacht ik, van de reguliere agenda hebben kunnen zien, worden de klachten hier eigenlijk op een zeer zorgzame en volledige manier bekeken, behandeld. Denk iedereen, of de mensen hebben hier, volgens ons, naar ons gevoel, meer feeling met de mensen van ons dorp, met hoe dat ons dorp is, dan de Vlaamse Ombudsdienst. Dus wij denken eigenlijk, wij geloven ook echt en wij staan ook echt achter de mensen die hier de klachten behandelen, dat ze dat in eer en geweten doen, dat zij iedereen gelijk behandelen, dat er... Ja, ja, ik weet niet wat ik het anders moet verwoorden, dat we, ja, wij staan denk ik als meerderheid gewoon achter die mensen en wij geloven hen dat zij dat in eer en geweten doen, dus zien wij eigenlijk niet echt een voordeel om in te stappen in dit voorstel.
Ja. Wij geloven daar ook heel zeker in, maar het is, ja, het is een bijkomende gratis dienst. Dat bovendien ook wel, dat wordt ook op de site van de Vlaamse overheid ook gezegd van, die dorpen doen mee. Dus, ja, oké. Okay.
Ja, goed. Ik wou er nog iets aan toevoegen, maar ik...
Misschien moeten we afwachten tot er een klacht komt op de klachtenbehandeling.
Wou ik eigenlijk nog aanhalen, want we hadden er nu geen, hè, in 2000. Ja. En als je gaat kijken, de jaren ervoor waren het ook redelijk weinig. Dus... Iedereen, de meeste mensen hebben hier wel het gevoel dat ze met hun problemen terecht kunnen. En als dat niet is, worden de klachten echt in eer en geweten bekeken, behandeld en opgevolgd.
De gemeente die had daar mee ingestapt zijn, een stuk of 18 of zo, ja, daar is het aantal klachten evenredig met onze gemeente. Het is niet dat daar gigantisch veel klachten zijn of zo. Maar ja, het is een bijkomende gratis dienst. Dus,
Goed. Ik stel voor dat we stemmen over het voorstel.
Ja. Niet akkoord.
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 Niet
akkoord.
Omdat wij ook staan voor lokale aanspreekpunten, gaan wij in deze ook niet akkoord.
Onthouding.
Onthouding.
Akkoord.
Akkoord.
Niet akkoord.
Niet akkoord.
En niet akkoord. Dan zijn er nog een aantal mondelinge vragen binnengebracht. Schriftelijke vragen eigenlijk. Hè. Danny, jij mag de spits afbijten.
Ja. Vorig jaar in oktober is er met de bewoners van Rijkenvorsel het masterplan OCMW Campus Prinsenhof en Sonsheide besproken tijdens Rijkenvorsel informeert. Hoe is de situatie op dit moment met het masterplan van de Sonsheide? Volgens de plannen die vorig jaar in oktober zijn getoond aan de bewoners is 7,8 hectare eigendom van de gemeente en 10,9 hectare van overige eigenaars. Zijn er ondertussen al onderhandelingen geweest tussen de gemeente en de grondeigenaars voor eventuele aanwerving van de gronden in dit gebied? Ten tweede, worden de sportclubs op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen in dit project? En wanneer volgt er een participatiemoment voor het masterplan Sonsheide?
Ik zal het woord nemen, hè, dag.
Ja.
Dus wij zijn nog altijd in onderhandeling met mensen om gronden aan te kopen. Dat was ook onze doelstelling deze legislatuur, om gronden te verwerven. Dat is altijd zo gecommuniceerd en is nog altijd zo. Het masterplan moet nog altijd in 2024 af zijn, is ook nog altijd zo. Dat wil ik even... Hè? Ter info meegeven. Dus die onderhandelingen lopen nog inderdaad nog altijd. Daar zijn we blij mee dat we kunnen blijven onderhandelen met sommige mensen die daar gronden hebben. Dan, de sportclubs worden op de hoogte gehouden bij de verdere ontwikkelingen. Er zijn, als wij van sommige sportclubs informatie en zo nodig hebben, dan om verder te kunnen, dan wordt daar inderdaad mee gepraat. En je weet dat er een eerste participatiemoment geweest is. Eerst de vragen en zo aan de clubs en de individuele sporter die zijn gesteld geweest. Dat is ook participatie. Dan met die Rijkenvorsel informeert. Dat is ook een participatiemoment geweest. En in de toekomst zullen er zeker nog wel momenten komen dat mensen hun zeg kunnen doen.
Ja, en voor de aankoop, zijn er al concrete onderhandelingen? Willen de mensen allemaal verkopen?
Niet alle mensen willen op dit moment verkopen, maar er zijn inderdaad concrete onderhandelingen. Maar ik ga hier nu niet zeggen wie, wat of hoe, want ik denk niet dat dat op dit moment opportun is.
Ja, oké, dank u wel.
Goed, dank u wel. Jeroen, jij had ook nog een aantal vragen.
In het verleden heb ik beroep gedaan op de diensten van bijvoorbeeld maatwerkbedrijf Alito. Maatwerkbedrijven stellen mensen te werk die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dus ze hebben een bijkomende maatschappelijke rol. Buiten de maatschappelijke rollen krijgen ze meestal bijkomende subsidies van hogere overheden, waardoor hun kostprijs meestal gedrukt wordt in vergelijking met gelijkaardige private initiatieven. Van 2015 tot 2019 kwam het maatwerkbedrijf Alito helpen bij het groenbeheer in onze gemeente tijdens de piekmomenten in de zomer. In de notulen van het college van 2019 lezen we dat de procedure tot aanwerving van seizoensarbeiders arbeidsintensief is. De technische dienst had toen ook aangegeven om niet op het aanbod in te gaan. In 2020 is de samenwerking echter gestopt en zijn we terug begonnen met het aanwerven van seizoensarbeiders voor de groendienst. Wat was de reden waarom we in 2019 wel beroep hebben gedaan op de diensten van Alito? Waarom is de samenwerking in 2020 gestopt en zijn we terug overgeschakeld op het aanwerven van seizoensarbeiders? Wat is de totale kost van het aanwerven en te werkstellen van de seizoensarbeiders in 2021?
Toortens aan schepen, Bob van den Einde.
Ja, ik denk dat er een misverstand is bij u in verband met de interpretatie van de overwegende gedeelte van het schepencollegebesluit. Er werd eigenlijk geadviseerd om niet in te gaan op het prijsvoorstel voor het onderhoud van bijkomende plantvakken in Dijkbeen. Ik heb dat ook nog eens opgezocht in februari 2019. Daar staan twee artikels in. 1. Groen onderhoud, wel akkoord. 2. Dat prijsvoorstel voor het onderhoud van die bijkomende plantvakken. Nee, dat adviseerde de technische dienst van niet. Het klopt dat de aanwerving van seizoensarbeiders soms niet voldoende kandidaturen werden ontvangen en dat sommige seizoensarbeiders ook lieten afweten tijdens de loop van het contract. Het werd bedoeld met, dat werd eigenlijk bedoeld met arbeidsintensief en niet behalen van het verhoopte resultaat. En sinds 2020 doen wij beroep op de sprong. Sociale tewerkstelling is dat, dat is eigenlijk hetzelfde, maar die heeft dat dan binnengehaald, dat contract. Sinds 2020 doen wij ook nog beroep op de seizoensarbeiders. Het is altijd niet geweest dat er voldoende kandidaten waren. Dit jaar doen wij ook beroep op de sprong en er werden 4 seizoensarbeiders aangenomen. De totale kost van de seizoensarbeiders voor 2021 is €59.280,64.
Duidelijk, dank u wel.
Je hebt nog een vraag.
We hebben al een paar jaar een aantal mobiele camera's in ons bezit om vandalisme en sluikstorten te filmen. Hoeveel verbalisanten zijn er in ons dorpje en in deze legislatuur hier reeds mee gepakt met sluikstorten? En wordt er behalve de boete ook een opruimkost geverbaliseerd aan de daders? En hoeveel bedraagt die opruimkost?
Het woord is aan mevrouw de burgemeester.
Ja, dank u. Inderdaad, die vast verplaatsbare camera's die zijn een aantal jaar geleden aangekocht. En eigenlijk hadden we de intentie daarmee om die in te zetten bij allerlei evenementen. Denk maar aan een halve vaste. Nu van het weekend zullen die allemaal op de rotonde staan om boordje pik een beetje mee in de oog te houden. Maar ook om overlast te detecteren. Zo hebben we die een tijd gestaan aan het skaterrein, wanneer we daar wat problemen hebben met hangjongeren of hangjongeren moeten ergens kunnen zijn, maar in die optiek zijn die aangenomen. En inderdaad ook voor zwerfvuil, hoewel dat zwerfvuil of sluikstort moeilijk is om daar de mensen mee te vatten, omdat dat verspreid is over heel ons gemeente. We hebben er maar 3. En meestal sluikstort is ook net op de plaats waar het heel donker is, heel verlaten. Ja, en dan kunnen wij zoveel camera's zetten, maar als daar weinig verlichting is, zelfs al heb je een hele goede camera met goede infrarood en zo, is mij verteld dat we zelfs dan ook de mensen niet kunnen vatten. Dus om het sluikstort eigenlijk tegen te gaan, zijn we dan pas ingestapt bij het project Mooimakers. Op die manier hebben we de hotspots in kaart aan het brengen en wordt verder bekeken welke acties we daar tegenover kunnen zetten. Nu, sluikstorten op zich, wanneer we daar een melding van krijgen of wanneer de mensen van een technische dienst sluikstort vinden, zullen zij dat opkuisen, zullen zij ook bekijken of daar iets van identiteit in zit, papier met, of een post of weet ik veel wat. En die gegevens worden dan overgemaakt om daar verder mee
een procedure op te starten om te beboeten. Nu, dan kan er een gasboete tegenover staan tussen de 50 en de 350 euro, bijkomend inderdaad de kosten. En dan hebben we het over 40 euro per persoon, euro per persoon per uur die eraan gewerkt hebben. 40 euro voor de wagen die dat het heeft moeten afvoeren. 0,17 cent voor per kilo om het op het containerpark binnen te brengen en een administratieve kost van 25 euro. En op uw andere vraag, hoeveel procedures er zo gestart zijn, het afgelopen jaar 31.
Bijvoorbeeld die camera's bij een glasbol zetten. Ik weet niet of dat ooit al gedaan is en of dat al resultaat opgeleverd, want daar is natuurlijk...
Ja, daar hebben ze ook al bij gestaan, maar dat heeft ook weinig resultaat met zich meegebracht. Dan moet al net die auto zo geparkeerd zijn dat de nummerplaat te lezen valt. En niet heel veel mensen zitten daar hun auto bij. En dan ook, als je dan iemand hebt en een kap op, ja, het moet ook allemaal herkenbaar zijn. Dus het is eigenlijk eerder als afschrikmiddel bedoeld. Maar ook om in te zetten tijdens evenementen, gelijk als een half vaste, dan staan die daar en dan kan de politie die beelden live bekijken en dan kunnen ze ook direct inspelen indien nodig. Dus ja, ze hebben aan de glasbollen gestaan, maar zonder resultaat.
Goed. Je had ook nog een laatste vraag, Jeroen.
We zien bij evenementen zoals de 23-10-dag en het aansteken van kerstverlichting dat we stevast dienst doen op een DJ inclusief huurmateriaal. Ik stel me eigenlijk de vraag, zijn wij, bijvoorbeeld bij de intrede van Sinterklaas, daar hebben we zelf een muziekinstallatie. Is er ooit al eens een piste bewandeld om zo een DJ-installatie aan te schaffen?
Het wordt dus aan schepen Karel Geens.
Nee, we hebben een aantal apparatuur zelf die we kunnen gebruiken bij evenementen. Maar DJ's die gebruiken meestal hun eigen materiaal. En het is ook een beetje steun aan de lokale economie om... hun in te huren met hun materiaal. Ja. Dus dat is nog niet aan de orde.
Goed.
Heel goed.
Ja, daarmee denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van het gedeelte openbaar. Er was daar straks even een opmerking of een aanzet tot een agendapunt dat toch persoonsgevoelig lag. Dus vandaar stel ik voor dat we deze gemeenteraad schorsen. Dat ik nadien een zitting achter gesloten deuren open, die ik nadien terugsluit, om vervolgens de zitting... schorsing terug ongedaan te maken en dan de raadszitting definitief af te sluiten. Dus ik zou aan het publiek willen vragen om heel even de zaal te verlaten. Dus ik schors bij deze de zitting. Oké, en bij deze beëindig ik dan ook de gemeenteraad.